Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger. BNR Nieuwsradio. De Cryptocast. Herbert Blankenstein.
Vandaag in de Cryptocast. El Salvador maakt gebruik van een dip in de bitcoinprijs. Facebook heet nu Meta. Wat betekent dat voor de cryptowereld? En we hebben een terugblik op de forks van bitcoin. Wat waren dat ook alweer? Gaan we het straks over hebben. Vandaag is aflevering 192 met een klein half uur cryptonieuws hier op de radio bij BNR. Daarna gaan we door met een gesprek als podcast over The New Fork. En dat heeft te maken met landbouw, met voedsel en met blockchain. Daar heb ik voor als gasten Marieke de Ruiter de Wild. Hartelijk welkom.
Dank je wel.
En ook Bart van Maarseveen, die hier al eerder was. Toen ging het volgens mij over Komodo. Of Komodo.
Ja,
hoe zeg je het zelf ook weer?
Het ging toen over Bartendex en Komodo. En ja. Ik ben volgens mij ook nog een keer geweest om over banken te praten.
Ja, goed. Ja, precies, over banken die geen rekeningen geven aan cryptobedrijven.
Exact, ja.
Oké, die podcasts die kunnen in de oude stream teruggevonden worden. Gaan we het nu verder niet over hebben. En ik heb mijn co-host Krijn Soeteman.
Goedemiddag alweer.
Welkom, Krijn. De disclaimer luidt, wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld als er wat misgaat. Crypto is lucratief, maar ook riskant. En dan de nieuwtjes. Krijn, om te beginnen, El Salvador koopt weer eens de dip.
Ja, dat hebben ze zeker gedaan. Tenminste, volgens een tweet van onze president. Hij tweette
Najib Bukele.
Oh ja, sorry. Ja. Hij tweette dat ze 420 nieuwe bitcoins hadden gekocht. En daarmee komt het totaal, als het goed is, rond de 1120 bitcoins in opslag. Van digitale opslag.
En dat is leuk, want met intussen vandaag is de prijs weer een beetje gestegen. $63.000 ruim per bitcoin. Nou, vermenigvuldig dat maar 1120. Dan kom je toch aan een kleine 70 miljoen. Even snel uit het hoofd uitgerekend.
Dan zit je toch een aardig eindje meer dan waar ze mee begonnen ooit.
Ja, ze gaan daar een dierenziekenhuis voor neerzetten, heb ik begrepen. Maar er was meer aan de hand, want die wallet, die Chivo wallet, die ze kunnen downloaden daar in El Salvador. Sommige mensen proberen dat. En enkele honderden, heb ik begrepen, die proberen dat en merken dat hun $30 al verdwenen is.
Ja, ze moeten namelijk eigenlijk hun digitale identiteitsnummer, zeg maar hun lokale burgerservice nummer, koppelen aan de wallet, om zeg maar die $30 te kunnen krijgen. Maar bij veel mensen is dat dus al verdwenen. Dus dat betekent dus dat hun burgerservice nummer al gebruikt is. Terwijl je wel eigenlijk een videootje moet maken van je eigen gezicht. En nu had een van de mensen in een artikel op Coindesk geprobeerd dat met de burgerservice-nummer van zijn oma te doen. En hij kon probleemloos een beeldnis van een poster van een bekende dame, waarvan ik even de naam niet zo snel kon vinden, gebruiken als afbeelding van zijn oma. Dus daar ging het dan toch een beetje mis. Dus ik denk dat er nog wel even wat werk aan de winkel is bij de Chivo afdeling.
Ja. Er is hier eerder in de CryptoCast gezegd, ik weet niet meer uit mijn hoofd door wie, dat die wallet, die staatswallet daar in El Salvador, dat het redelijke baggersoftware is.
Ja, ze hebben wel meer problemen. Bijvoorbeeld, er is iets met arbitrage tussen de minuut dat zeg maar de prijs wordt weergegeven op je Chivo wallet. Dus dan kun je heel snel in de binnen een minuut tijd of je bitcoins goedkoper of verkopen. Op
ik ken het verhaal. Als je van plan bent om te kopen of te verkopen, dan krijg je een prijs en die wordt een minuut lang vastgehouden. Dat is om rare verrassingen te voorkomen. Hè? Dat je tijdens de transactie dat die prijs verandert en dat de bitcoinleken daar in El Salvador daar raar van opkijken. Dus ze bevriezen die prijs. Tenminste, dat deden ze. Want er waren gelijkhandige jongens die dan, terwijl die prijs bevroren was, snel even op een exchange gingen kijken of ze ook een voordeliger deal konden halen en daar gewoon geld aan verdienden.
Maar ik ben wel benieuwd hoe ze wat ze dan achter de schermen gedaan hebben. Want je moet wel heel snel kunnen reageren op zo'n prijsverschil en daar ook echt wat mee kunnen verdienen.
Met Lightning gaat dat krijgen.
Ja, dat klopt. Maar je moet wel even snel naar die dollar gaan en weer terug. En ik vond het complex klinken, maar misschien valt het wel mee.
Ja, nou zeker als je het 100 keer op een dag doet, dan gaat het waarschijnlijk steeds sneller. Bart van Maarseveen, Chris is jouw zoon, die is hier ook al eens geweest.
Ja, klopt.
Bart van Maarseveen, volg jij de situatie in El Salvador, dit soort verhalen?
Nou, dit specifieke verhaal heb ik niet echt gevolgd. Maar ik vind het wel een heel erg interessant project eigenlijk. En het geeft wel heel erg veel goede hoop ook voor de adoptie van bitcoin.
Marieke?
Ja, wat ook wel interessant is, ik heb een tijdje in El Salvador gewoond.
Is dat zo?
Ja.
Staat helemaal niet in mijn draaiboek, maar leuk.
Ja. Heel leuk. En in die tijd ging El Salvador over van de lokale Salvadorense munt op de dollar. En dat deden ze in een weekje. En wij in Europa gingen toen net over op de euro. En wij deden daar ietsje langer over. Dus ik vind wel echt, die landen zijn kleine landen, hè, met toch wel een beetje sterke overheid. Die kunnen heel snel dit soort dingen doen. En ik vind het een heel goed voorbeeld voor de rest van Latijns-Amerika.
Ja. El Salvador een beetje een start-up onder de landen, zou je kunnen zeggen.
En wat ook grappig was, we waren in gesprek met de Wereldbank. Hè, dus die geeft leningen aan landen. En El Salvador had zijn lening aangevraagd in cryptocurrencies. En dat is voor zo'n bank, die beginnen daar een beetje over te ginnegappen en te lachen van, het is toch een beetje raar dat je dat doet als land in een cryptocurrency. Maar dat is dus juist, denk ik, de vooruitstrevendheid die je daar wel ziet.
Ja. Interessant, spannend. Heel goed. Dan gaan we naar het volgende item. En dat is Facebook, Krijn. Want Facebook heeft...
Meta, hè, tegenwoordig.
Ja, corrigeer me maar.
Ik moet steeds aan Meta de Vries denken, maar dat...
Wat zeg je?
Ik moet steeds aan Meta de Vries denken, maar dat...
Ja, maar dat is voor oude lullig. Maar ze gaan hun naam veranderen, maar ze gaan ook wel andere dingen doen. Hè. Ze gaan in plaats van een sociaal netwerk, gaan ze een metaverse stichten. Ja, wat denk jij daarvan? Weet jij überhaupt wat dat is?
Nou, we hebben het hier alles over gehad. Onlangs hier bezig geweest ook over metaverses en dergelijke. Ja. En ik denk dat het heel interessant is als als een verdere evolutie van het internet. Mm-hmm. Maar goed, als bedrijf wil je daar natuurlijk in zitten. En ik denk dat op die manier... Mark Zuckerberg heeft natuurlijk een zichzelf in een soort van zijn eigen gecreëerde metaverse laten zien. En als vriendelijk persoon, wat ook al natuurlijk een hoop grappen over werden gemaakt op Twitter en andere plekken. Maar zij willen daar natuurlijk geld verdienen, advertenties kunnen verkopen en al dat soort zaken. En daar hebben ze uiteindelijk toch ook een soort van cryptovaluta voor nodig, vermoedelijk. We weten natuurlijk dat ze ooit begonnen met Libra. En dat werd op een gegeven moment Diem. En dan weer. En dat is weer een Novi Wallet. Nou, we weten allemaal niet helemaal precies hoe het zit. Nou, is niet helemaal.
Ik heb het zo samengevat. We hebben Facebook, Meta. Die willen de munt Libra, Diem introduceren. Middels de wallet Calibra, Novi.
Klopt.
Dat is ongeveer het hernoemingscircus dat hier gaande is. Ik hoop dat ze niet zich opnieuw bedenken en nog weer nieuwe namen introduceren.
Ja, we gaan het zien. Ze gebruiken op dit moment daar, geloof ik, volgens mij die USDP, oftewel de Pax dollar voor. Maar goed.
Een stablecoin.
Het blijft wel staan dat dit is natuurlijk een manier om ervoor te zorgen dat ze toch mensen zullen moeten blijven volgen tegen alle wetgeving in, zoals GDPR's of AVG, zoals het in het Nederlands heet.
Ja.
Want er gaat wetgeving aankomen dat alle digital assets, dus ook coins van Facebook, gevolgd moeten gaan blijven worden. En dan moet je alsnog, zeg maar, al je gebruikers volgen. Dus dit is een soort van paard van Troje. En dat is wel zorgelijk. Ik denk persoonlijk niet dat we heel veel goeds moeten verwachten van zo'n groot bedrijf om een metaverse op te richten. Maar aan de andere kant, het is allemaal open source. Je kunt in principe met alle type blockchains of andere connecties, met allemaal API's en verzin het maar, kun je gewoon connecten met zo'n systeem, zo'n web 3.0-achtig systeem, wat al langzaam steeds meer contouren krijgt in de vorm van NFT's. Wat overigens op dit moment best wel dramatisch is, want als je een NFT wil kopen op het Ethereum-netwerk, kost je dat meerdere duizenden euro's. Ja.
Alle onderwerpen komen hier zo'n beetje bij elkaar vandaag.
Het is wat dat betreft wel meta, of niet?
NFT's, metaverse, ja. Oké, een van mijn gasten nog hier wat aan toe te voegen.
Ja, ik denk Facebook, inderdaad Meta, dat het op zich natuurlijk heel goed is als Bart. Facebook... Als Facebook crypto omarmt, dat is enorm goed voor de adoptie. En aan de andere kant is het natuurlijk heel eng als het tegelijkertijd zoiets is als de FATF, die ze dan gaat verplichten om iedereen te gaan volgen. Dus ik heb daar gemengde gevoelens bij, net als Krijn, denk ik. Ja.
Oké, ik denk dat het een goed moment is om te gaan praten over de prijs die trouwens vandaag, en dat is 2 november, naar nieuwe hoogten gaat. De bitcoin staat boven de $63.000, zei ik al, maar de Ether heeft zo net een nieuw all-time high bereikt. Dus goed moment om Bert Slachter even te vragen aan list bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha, hoe het wat hem betreft met de prijzen staat. Bert.
Goeiedag, Herbert.
Hi. Had jij het all-time high, het heeft maar heel even geduurd hoor, van Ether. Had je dat nog meegekregen?
Jazeker. Ja. Het is de tweede keer deze week dat hij een all-time high neerzet.
Ja.
En want waar Bitcoin op 20 oktober al aan de beurt was, heeft het bij Ether nog een tijdje geduurd. En dat is misschien ook wel het gevolg van Bitcoin, die eigenlijk de hele afgelopen week al een beetje zo rond de $60,000... eigenlijk net onder die all-time highs, de vorige en degene daarvoor, zijwaarts gaat. En dan lijkt het. We zien ook in de data dat er nog steeds weinig leverage is. En de long-term holders en mensen die al langer Bitcoin bezitten, die lijken niet geïnteresseerd in deze koers om te verkopen. En daardoor zien we dat handelaren eigenlijk een beetje de interesse verliezen, hè, in Bitcoin en dan naar andere dingen uitwijken. En ja, je ziet dat geld dan bijvoorbeeld Ether instromen. En je ziet dus dat de dominantie van Bitcoin, moet ik zeggen, die daalt wat. En dat is een signaal dat er in allerlei andere crypto-assets geld naartoe vloeit. En Ether die profiteert daarvan. En die zette zojuist inderdaad opnieuw een all-time high, geloof $4,400 of zoiets neer.
Ja, maar het is niet alleen maar Ether. 67 of daaromtrent heb ik zien staan. Ja.
Precies. Kijk, jullie hadden het net over de metaverse. Hè? En de metaverse is eigenlijk een concept, hè, zoals je ook hebt, het internet. Er is een metaverse en dat is de verbinding van alle virtuele werelden. En wat je daarin ziet is dat allerlei crypto assets daar een rol in spelen. En toen Facebook die aankondiging deed, zag je ook dat een heel aantal van dat soort crypto projecten enorm in waarde stegen. Hè. Denk bijvoorbeeld aan Decentraland. Met geloof ik kleine 300% stijging in een week tijd.
Waarom is zo'n metaverse een goede voedingsbodem voor crypto? Kun je dat uitleggen?
Nou ja, het idee van de metaverse is dat je er allerlei losse virtuele werelden mee met elkaar gaat verbinden. Hè. Dus zo'n virtuele wereld zou bijvoorbeeld Minecraft of Roblox of Fortnite even als hele basale werelden kunnen zien. En als we die met elkaar gaan verbinden, dan wil je ook digitale bezittingen tussen die verschillende werelden kunnen overbrengen. Hè. Dat kan zijn je identiteit, het kan zijn spullen die je daar hebt of items die je in die games hebt, of gewoon geld. En een manier om dat te doen is natuurlijk met een onafhankelijk, neutraal protocol. Omdat die verschillende virtuele werelden misschien wel door allerlei verschillende bedrijven gemaakt zijn. En je wil niet dan Sony of Epic de baas maken van alle bezitting of van al het geld. En dan val je dus terug op een neutraal protocol, zoals het internet ook verschillende sites en applicaties met elkaar verbindt. Dat is een neutraal protocol, TCP/IP. Dus dat is eigenlijk de gedachte dat als je zegt van, we gaan richting de metaverse, dan biedt dat ruimte voor allerlei crypto-projecten die hiermee aan het experimenteren zijn. En die vlogen dan ook omhoog de afgelopen week.
Die noemde na de aankondiging van een opsomming en toen onderbrak ik je. Dus ga maar eens verder.
Ja, Decentraland. Twee wat grote, ja precies. Mana heeft Decentraland en de Sandbox is een andere grote. Maar goed, het zijn twee voorbeelden. En dat is dus waar we hebben zien. Enerzijds de grote altcoins zoals Ether winnen. We zien dan allerlei projecten rondom de metaverse winnen deze week. En meme coins, die waren ook deze week weer heftig in het nieuws.
Dogecoin
en Shiba en Doge en zo. Ja. Ja, dus er zit nu een heftig gevecht. Welke van de twee hondenmuntjes dan het meeste waard gaat zijn? Ja, kijk, voor mij is het iets om met een hele grote boog omheen te lopen. Maar het is wel.
Omdat
het zijn
ze zelfs
wel
geen pretentie hebben van een nut, hè, als ik me niet vergis.
Ja, klopt. Dus het is op zichzelf vind ik het wel een heel interessante denkrichting. Want wat ze eigenlijk zeggen is dat crypto-assets die zijn heel veel waard vanwege het netwerkeffect. Het netwerkeffect komt voort uit het aantal mensen dat het gebruikt. En dat zorgt voor een bepaalde verankering in de maatschappij. Er zijn ontwikkelaars die eraan werken, ondernemers maken bedrijven, juristen zijn ermee bezig. Nou, ga zo maar door. En natuurlijk heel veel gebruikers. En die meme coins die zeggen eigenlijk van, stel nou eens dat we er eerst voor zorgen dat er miljoenen, honderden miljoenen mensen mee werken. Dan komt de rest van vanzelf. Hmm. En een van die dingen die dan geroepen werd is: let's meme this coin into existence. Dus laten we met een meme zorgen dat iets tot stand komt. En dan, kijk, dat is natuurlijk op zich niet zo gek gedacht. Als tientallen miljoenen je muntje hebben, mensen, dan is het natuurlijk interessant voor bedrijven om daar iets mee te gaan doen. Dus het is een heel interessant experiment.
Maar gebeurt dat dan intussen met zo'n Dogecoin bijvoorbeeld? Die heeft genoeg kans gehad, zou je zeggen, om van dat effect te profiteren. Treedt dat ook op?
Nou, ik zie het nog niet. Nee. Hè? Alleen ik vind het wel een heel interessante vraag. Dat je zegt van: stel nou eens dat we expliciet zo'n munt van alles strippen wat je kunt bedenken. Want ook maar enigszins met nut te maken heeft. En het enige wat we overhouden is community en meme en hype. Ja. Wat gebeurt er dan? Ja, ik zou er zelf met een grote boog omheen lopen. Want de kans is denk ik heel groot dat je over 5 jaar terugkijkt en dat allemaal helemaal naar nul gegaan is. Maar goed, het is wel iets wat gebeurt in deze space en waar we dus als analist wel eventjes naar kijken.
Dankjewel, Bert Slachter, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. En meer is dus te vinden in de wekelijkse nieuwsbrief op bitcoinalpha.nl. Gaan we hier verder? Krijn, dreigde er al mee. We gaan het hebben over die Bitcoin Forks. Er verscheen een mooi overzichtsartikel. Als ik me niet vergis, was het op CoinDesk. Nee, CryptoNews.com was het.
Ja.
In ieder geval, het was het jaar 2017, 2018 dat dit soort dingen gebeurden. Het begon met Bitcoin Cash. Ja. Waarom wilde ook weer een groep mensen in de Bitcoin-wereld een afsplitsing maken van de eigenlijke Bitcoin?
Misschien moeten we zelfs nog verder terug. Doge is natuurlijk eigenlijk ook een fork van Bitcoin.
Ja, Litecoin ook.
Maar het is geen echte fork. Het is een kopie van het systeem, zeg maar. Dus ja. Net als Litecoin, dat zijn geen forks. Maar die hebben gewoon de codebase, de code gekopieerd. En die hebben daar een klein beetje dingen aangepast en daar een nieuw verhaal omheen verzonnen. Maar bij een fork heb je dus te maken met eigenlijk dat de basis blockchain, zeg maar, waar het ooit mee begonnen is, dat daar een schisma plaatsvindt. En dat dat niet opgelost wordt en dat twee groepen miners doorgaan met de ene kant van de fork en een ander, sorry, met de gevorkte kant en de rest gaat door met de ouderwetse chain.
Ja, en iedereen die coins had op de oorspronkelijke blockchain heeft ze daarna op allebei de splitsingen. Dat is de essentie van een fork.
Klopt, en na de fork, als je dan zeg maar coins krijgt op de ene blockchain, dan krijg je ze niet meer op de andere blockchain. Want ja, dat kan natuurlijk niet, want dan is de blockchain
nee, zijn ze
ook
echt, er zijn er twee verschillende. Het zijn verschillende coins geworden.
Ja, ja. En wat er gebeurd is in 2017, er was al heel erg lang een discussie gaande over het vergroten van de block size, van de blokgrootte van de Bitcoin blockchain. Die is 1 megabyte. Die was ooit oneindig, maar die is ooit door Satoshi op 1 megabyte gezet. Want dat leek makkelijker, anders kon je zeg maar dat allemaal maar spammen en flodden en dat soort zaken. En dat is gebleven. En op een gegeven moment was er dus een discussie over die blokgrootte.
Want Bitcoin langzaam, als ik me niet vergis.
Maakte het langzaam, maar het maakte het ook duur. Want op een gegeven moment was er dus, dat was in 2017, die prijzen van transacties gingen enorm omhoog.
Door de koerswinst van Bitcoin destijds.
Ja, wij zijn ook op dat moment probeerden natuurlijk duidelijk te maken dat die blokken groter moesten worden. En dat deden ze onder andere door het gewone Bitcoin netwerk te spammen met allemaal hele kleine transacties. En daardoor dus gewoon eigenlijk een transactie binnen 10 minuten kunnen laten
om een argument vestigen. Te creëren voor hun eigen zaak.
Ja. Nou ja, goed, dat is op een gegeven moment gesplitst. Er was nog een andere zaak, namelijk het toevoegen van een systeem, namelijk Segregated Witness, oftewel SegWit, om bepaalde smart contract functionaliteit op de Bitcoin blockchain te plaatsen. En ook nog iets anders om zogenaamde transaction malleability te voorkomen. Dat is iets wat bijna niet voor kon komen, maar het kon voorkomen bij verkeerd geconfigureerde Bitcoin software. Dan kon je als het ware een eigen transactie ID in een transactie gooien. Maar goed, dat gaat even te ver. Maar het was dus best wel waren een paar complexe zaken die moesten gebeuren.
Ja. Maar goed, toen kreeg je Bitcoin Cash.
Ja, Bitcoin Cash.
Nou, die, als ik me niet vergis, een tijd lang een waarde had van ongeveer 1/3 van de oorspronkelijke Bitcoin.
Ja.
Als je nu kijkt, dan zit je op 1/100ste.
Ik zie dat ze 96,7% lager zijn dan ooit op het hoogste moment, zeg maar. Dat is december 2017.
Ja, een Bitcoin Cash is op dit moment een kleine $600. De Bitcoin is boven de 60.000.
Ja, ja.
Dus het is minder dan 1%.
Hij is 0,0087 Bitcoin. En er was dus ooit 0,28 ik kijk gewoon in bitcoins. Die dollars, die snap ik niet meer.
Hoor. Ja, oké. Okay.
maar goed, er kwam dus nog een dispuut. Want er waren mensen die vonden dat Bitcoin Cash nog steeds, zeg maar, niet Satoshi's vision.
Je moet het kort gaan houden, want we raken door de tijd heen.
Oké, nou, je krijgt in ieder geval Bitcoin SV. Dat is dat verhaal van Craig Wright, wat net ook Bert...
Ja, degene die pretendeert dat hij Satoshi Nakamoto is.
Inmiddels niet meer zo hard, maar het is een interessante zaak om te volgen. Google daar even op en zoek naar Arthur van Pelt, geloof ik.
Ja, maar Bitcoin SV heeft een waarde op dit moment in dollars, spijt me wel, van ik geloof 150 of daaromtrent.
99% naar beneden gestort sinds zijn hoogtepunt. En er zijn daar ook weer splitsingen geweest. Ja. Dus het is echt een groot splitsingsgebeuren.
De samenvatting van het verhaal is, al die forks, die, nou, ze gaan misschien nog net niet naar nul, maar ze verschrompelen waar je bij staat.
Ja, en ze hebben ook wel gezorgd voor een
Is dat de definitie van de mislukking?
Kijk, het is iedereen mag zijn of haar eigen pad volgen. En als jij denkt dat het andere pad beter is, dan kun je dat gaan proberen te bewijzen met jouw fork. Maar op het moment dat dat dus niet zo is, dan verdwijn je gewoon. En kijk, ik denk niet dat die dingen ooit helemaal verdwijnen, want zolang er maar één node draait, bestaat het. Maar dat betekent niet dat je een veilig netwerk bent.
Nee, oké. Okay. Daar laten we het bij wat de forks betreft. Ik ga nog even naar onze gasten. Marieke de Ruiter-Wild. We gaan het hebben over The New Fork. Wat is dat voor project? Waarom is het opgericht?
Ja, dat kwam trouwens de naam, de fork, we heet de eerste fork. Die kwam precies in 2017 toen ik naar
grappige
een
podcast... overeenkomst hier in dit verband, klopt. Ja.
Ik was naar een podcast aan het luisteren van of een YouTube van Antonopoulos. En het ging over hard forks. En toen dacht ik, dit is het. Dus toen was de fork begonnen. En wij richten ons enkel en alleen op AgriFood. Dus we passen blockchain toe op AgriFood supply chains.
Oké, dat is landbouwproducten dus voor de voedselindustrie.
Ja.
Wat kan een blockchain daaraan bijdragen?
Dat jij weet wat je eet en dat de keten beter, efficiënter georganiseerd is.
Oké. Komen we straks in het podcastgedeelte uitgebreid op terug. Bert van Maarseveen, voor het eerst vandaag dat ik je naam goed heb.
Ja, goed.
Wat is jouw betrokkenheid hierbij?
Ik ben eigenlijk ten tijde van dat die naam bedacht werd, was ik al in contact met Marieke over hoe we hier in Amsterdam de blockchain community eigenlijk een beetje konden mobiliseren. En dus ik was daar meetups ook voor aan te organiseren. En Marieke die ging een food meetup organiseren die maandelijks was. En die eigenlijk aansloot op onze meetup. En zo zijn we eigenlijk steeds dichter bij elkaar gegroeid. Hè.
Ja, en jij doet programmeerwerk, technisch werk voor The New Fork.
Ja, ik zit in het blockchain team en heb erg bijgedragen aan hoe we dit blockchain concept neer gingen zetten en uit gingen voeren. Ja.
Daar gaan we het dus straks uitgebreid over hebben. Voor de mensen die meegaan naar het podcastgedeelte. Tot hiertoe de Cryptocast op BNR. Bedankt dus Marieke de Ruiter de Wild. Bedankt Bert van Maarseveen. Bedankt ook Krijn Soeteman als mijn co-host. Wie meegaat tot zo direct. Wie afhaakt, bedankt. En heel graag tot de volgende week bij de Cryptocast op BNR.